Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met thee. Hoi. Hey Deborah.
Hey Annemarij. Daar zijn we weer.
Hey, daar zijn we weer.
Wat een vrolijke opkomst.
Ja, nou, soms moet dat gewoon even.
Ja, zeker waar.
Je deed het eigenlijk al even voordat ik de opname startte.
Ja,
ik dacht, ik doe jou gewoon even na, maar dan tijdens de opname.
Ja. Nou ja, heel leuk. Hey, maar dat betekent dat wij er zin in hebben vandaag.
Altijd.
Dat dacht ik. En het is toch een vrij interessant onderwerp, als ik heel eerlijk ben.
Nou, eigenlijk is iedere aflevering
is
met een interessant onderwerp.
Dat is zeker waar. Maar ja, soms. Dit, ja. En dit is ook
mee. Uitschieters.
Ja, precies. En dit is zo'n eentje die voortkomt uit een andere aflevering.
Ja.
We hebben natuurlijk afgelopen tijd hebben een aflevering opgenomen met de MIVD, hè, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst.
Ja.
Spannende aflevering. Nou ja, vooral alle fus om de aflevering heen was zo spannend.
Ja, dat was voor ons dat spannend.
Maar daar hebben we het natuurlijk gehad over de grey zone. Leven in de grey zone. Ja, en dat heeft natuurlijk een beetje met de hybride dreigingen te maken.
Zeker.
Daar hebben we het over gehad.
Ja. En wat is dat dan?
Nou ja, precies dat. Precies dat. Dus hoog tijd om een nieuwe aflevering te maken. Waarin we wat meer stil gaan staan bij... wat is dat nou, hè? Dat hybride dreigingen? Ja. Maar misschien vooral... wat doen we daar nou eigenlijk tegen? Ja. Hoe werkt dat nou? Hoe gaan we daarmee om met die hybride dreigingen?
Ja, een hybride oorlogvoering. Ja, ja, zeker. Hybrid.
Hybrid.
Dus ja. Vandaag helemaal over hybrid. En veel luisterplezier. We hebben een hele leuke gast. Hier komt ie. Nou, zitten we vandaag met de overste Mark Reumer. Welkom.
Dankjewel. Leuk dat je mag zijn.
Ja, heel leuk dat je er bent. En een directe collega van mij bij de directie Strategie en Kennis.
Oh, ja. Kijk eens eventjes.
De Counter Hybrid Unit.
Ja, nou, superleuk werk. Razend interessant, maar daar vandaag natuurlijk meer over. Ik mag daar de plaatsvanger zijn. En hoop bezig met hybride dreigingen. Super interessant.
Ja, want daar gaan we het over hebben. Hybride oorlogvoering, hybride dreigingen.
Ja.
En misschien wel counterhybride, want dat hoort natuurlijk ook bij de functietitel of bij je afdeling. Maar even hybride oorlogvoering of hybride dreigingen, waar hebben we het dan eigenlijk over? Want we horen het heel vaak voorbij komen, maar ik heb er nog maar weinig mensen gehoord die het precies kunnen uitleggen wat het is.
Ja, nou, daar zal ik in ieder geval mijn best doen om daar een beeld van te schetsen. Nou, hybride dreigingen, dat hebben we ook eigenlijk een soort van gedefinieerd als Rijksoverheid. En dat zijn eigenlijk...
Je bent even aan het bladeren, hè?
Ik ben even aan het bladeren daar.
Maar je weet het wel.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, maar als je het specifiek wil zeggen, als je het precies
dan
moet zeggen...
Ja, ik ben zo ook zo. Ik ben precies zo. Ik heb ook allemaal dingen bij me voor deze aflevering. Gewoon
ik was net een beetje oldschool
boek voorbereid.
Ja, ja, ja.
Nee, we hebben daar een rijksbrede definitie van genoemd. Dat heet niet hybride dreiging, maar dan noemen we het statelijke dreigingen. En in essentie komt dat er eigenlijk op neer welke dreiging gaat er uit van statelijke actoren. En daarmee worden eigenlijk landen bedoeld. En dan moet je niet denken aan bondgenoten van de NAVO of lidstaten van de EU. Maar met name landen waar we niet altijd de beste relatie mee hebben. Of een relatie waar je soms wel leuk zaken doet en soms dat het... Ja, in de heimelijkheid dus niet zo fraai altijd is. Nou, we hebben daar een definitie voor gemaakt met elkaar. Dus dat zegt al wat, hè? Dus dat interdepartementaal doen, want daar gaat het ook over. Dus meerdere ministeries zijn hier betrokken. En hybride dreigingen zijn eigenlijk dreigingen tegen de nationale veiligheid, die zich grotendeels manifesteren onder het niveau van het gewapend conflict. En daarbij is er eigenlijk sprake van meervoudig gebruik van middelen door een statelijke actor, dus een land, of namens zo'n statelijke actor, waarbij ze als doel hebben om een strategische doelstelling in hun voordeel te bereiken. Het is natuurlijk best wel technisch en wat ambtelijk taal, gebruik. Dus ik wilde daarna wat voorbeelden van geven, maar eerst ook stilstaan bij een paar zaken die wel belangrijk zijn in deze uitleg. Allereerst het woordje grotendeels. Ik heb gezegd grotendeels onder het niveau met het gewapend conflict. Nou, dat is belangrijk. Waarom? Omdat die drempel met het gewapend conflict, die is best wel scherp gemarkeerd in het internationaal recht. Nou, het gaat hier ook over... over juridische aspecten natuurlijk. Dus, en dat is belangrijk, want dat betekent namelijk dat dat zegt dat over de bevoegdheden die ministeries of uitvoeringsorganen hebben. Die kunnen namelijk stevig wijzigen boven die drempel. Dan moet je bijvoorbeeld denken boven een drempel met gewapend conflict. Ja, dan is natuurlijk de krijgsmacht. Die heeft meer bevoegdheden voor de uitoefening van geweld. Om ons land en ons bondgenootschap te verdedigen. Maar daaronder wil je ook niet als democratie dat we dat op straat bij wijze van spreken, ieder individu dat kan. Dus dat zijn banden aan banden gelegd. En dat gaat over bijvoorbeeld privacywetgeving, dat best stringent is. En wie wanneer nou eigenlijk informatie of inlichtingen mag verzamelen en analyseren. En dat soort zaken. Dus die drempel is ook juridisch van groot belang. En het lastige is dat onze tegenstander, die weet ook dat die drempel van belang is. Dus die probeert daar eigenlijk
op te zoeken.
Ja, die probeert echt die grens op te zoeken. En iedere keer daar eigenlijk net onder te blijven. Omdat die normen die wij hebben in wetten en regels, die zijn voor ons heel belangrijk. Die karakteriseren ook onze democratie voor een belangrijk deel. Ja, en dat proberen ze natuurlijk te ondermijnen. Dus dat is ook een tweede reden waarom die drempel belangrijk is. Nou, het tweede deel is eigenlijk het meervoudig gebruik van middelen. Nou, gebruiken we als goed militair natuurlijk een mooie afkorting voor, een acroniem. DIMEVIL heet dat, of DIME, zo je wilt. Dat zijn de twee variaties. Om dat even uit te leggen, dat staat voor D staat voor diplomatie, de I voor informatie, de M voor militair, voor ons natuurlijk van groot belang, de E van economie, de F van financiën, de I van intel en de L van legal. Nou, wat je zou kunnen zeggen, eigenlijk dat acroniem, DIMEVIL, dat is het instrumentarium waarmee je eigenlijk als staat hebt om in te zetten, ja, om te reageren of om jouw belang eigenlijk te laten te dienen. En dan kun je reageren op een tegenstander of een statelijke actor die iets bij jou doet. Of ja, proactief, zeg maar, anticiperen op wat iemand wil gaan doen. En daar heb je die middelen eigenlijk voor. Nou, dan en of statelijke actoren. Dus is het nou per se die statelijke actor? Ja, soms zijn wat we dan noemen proxies. Waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld criminele organisaties, mensenhandelaren, maar ook bijvoorbeeld PMC's, dus private military companies. Wat vaak het nieuws is, bijvoorbeeld Wagner, wat ze dan nu het Afrika Korps noemen. Ja. Die worden soms ook wel gebruikt in het als verlengstuk van een statelijke actor om iets te doen. En wat we eigenlijk met deze definitie als overheid wilden, is niet kijken naar van oké, je moet je niet blind staren alleen op een land. Want als je dat doet, dan word je via de achterkant, via bij wijze van spreken een ander continent, via een private military company, wordt jouw westerse normenkader ondergraven en worden wij in discrediet gebracht. Maar als je daar niet naar kijkt, je kijkt naar het land, ja, dan kijk je naar de bal, maar niet naar het speelveld. Dus dan de vraag of je dan jezelf een plezier doet.
Ja, want het is ook gewoon een manier die gebruikt kan worden om te proberen die attributie, hè? Er zit een bepaald land achter, om dat wat minder zichtbaar te maken. Ja. En dat je wil voorkomen dat je eigenlijk die optie helemaal niet meeneemt.
Ja, precies. Ja. Dus het is inderdaad, het woord attributie is een heel belangrijk onderdeel ervan. Want een eigenschap, ik kom zo met wat voorbeelden van dit soort dreigingen, hybride dreigingen, is dat die zitten dus onder de drempel van het gewapend conflict. En het is vaak moeilijk om snel te weten wie er nou achter zit. En nou ja, als je een gemiddelde politieagent, die denkt niet als eerste van, als hij iets ziet gebeuren in de omgeving, oh, zit daar een statelijke achteraan? Nee, dat is niet zijn denkraam waarvan die kijkt.
Uitgaat, ja.
Dus, en dat kost dus ook soms tijd om te achterhalen. En daar hebben onze inlichtingendiensten gelukkig voor. Om daar een soort zekerheid over te verschaffen.
Ja, je moet ook dingen op elkaar knopen natuurlijk. Ja. Hè? Als het in een regio gebeurt, dan moet je maar net weten dat er iets achter zit. Waardoor je kan denken van, hey, we moeten misschien dingen bij elkaar leggen. Ja. Om dan samen te zien dat er eigenlijk iets groters aan de hand is.
Ja, precies.
Maar wat ik nog eventjes, want ik blijf een beetje hangen bij je eerste opmerking. En zou je denken, joh, daar blijf je lang mee hangen.
Ja,
ja, ja, dat klopt.
Dat is al even geleden.
Ja, nee, maar je had het natuurlijk over die hybride dreigingen. En daarbij geef je aan van, nou ja, we praten eigenlijk niet meer over een hybride dreiging, maar we praten over statelijke dreigingen. Maar waarom is die keuze überhaupt gemaakt? Want als we toch kijken naar statelijke dreigingen, en daar gaan we toch op zoek naar die proxies. Ja. Wat niet direct altijd herkenbaar is als een een proxy. Ja. Waarom toch die focus op de statelijke dreiging in plaats van... hebben we geen andere dreiging meer?
Nou, die is er wel. Kijk, alleen het is natuurlijk welke focus kijk je vandaan. Er zijn verschillende dreigingen in de maatschappij. Dat kan ondermijnende criminaliteit zijn. Ja. Dat kunnen statelijke actoren zijn. Maar dat kan ook natuurgeweld zijn die een dreiging vormt voor het welzijn of welbewind van mensen natuurlijk.
Ja, ja, bijvoorbeeld terrorisme-dreiging. Is dat iets wat je hier dan juist niet meer onderschaart?
Nou, juist wel. Kijk, dat... Voor Defensie is dat bijvoorbeeld belangrijk geweest bij definitie. Die is overigens te vinden als bron in de veiligheidsstrategie van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus daar staat hij ook in beschreven.
En voor Defensie... Lees dit trouwens. Lees dit voor de luisteraar. Nee, die is vorig jaar uitgekomen. En dat is echt nee. Maar als je echt wil weten, hoe is dat nou? Wat vinden we nou belangrijk en hoe hebben we dat ingeregeld? Moet je die echt een keer opzoeken op internet.
Okay. Ja, waar komen de dreigingen vandaan? Staat daar mooi omschreven. En wat zijn eigenlijk de 6 veiligheidsbelangen die wij moeten dienen? Hè? Dus... Ja, Defensie heeft daar natuurlijk ook een prominente rol in gespeeld. En nou, voor ons was het belangrijk om terug te komen op jouw vraag. Dat we bijvoorbeeld over dat terrorisme, dat wij per se wel daarnaar wilden kijken. Want wij waren gewoon bang dat als je dat er niet in zou zetten, dat ze via terrorisme... Ja, dat kunnen doen. En wat je nu ook ziet in openbare bronnen, ik zeg dat er even bewust bij, want we werken nogal frequent met niet openbare bronnen. Dus zeg maar inlichtingenproducten van onze diensten. Ja, daar zie je toch ook wel wat sabotageacties bijvoorbeeld in Europa. En er zijn ook al wat kamervragen over gesteld. En er zijn zorgen over in de maatschappij.
Ja.
En nou ja, dat heeft in die zin Nederland gelukkig niet geraakt, maar wel landen naast ons. En dat is natuurlijk zorgelijk. En ja, is dat dan terrorisme? Ja, of is dat een sabotage achter een statelijke actor achter zit? Ja, soms zijn statelijke actoren die ook gewoon middelen hebben om iets te verhullen. Die kunnen ook iets doen en het anders laten voorkomen dan het echt is. Dus die doen ook hun best dat wij met een andere bril naar kijken. Ja. En te verhullen dat zij daarachter zitten.
Ja.
En terrorisme kan zomaar het middel zijn om het te verhullen.
Ja.
Dus op het moment dat je zegt, en daarom was het voor de Defensie belangrijk, nee, kijk alleen maar naar statelijke actoren. Ja, dan ontzeg je jezelf eigenlijk het hele beeld.
Ja, absoluut.
En dat was vanuit onze positie, en waar gelukkig niet alleen in hoor, maar was dat een onwenselijke situatie. Ja. Ja. Als je wil, kan ik nog wat voorbeelden geven.
Zeker.
Nou, ik zal beginnen bij wat nationale voorbeelden, omdat het misschien wat meer tot de verbeelding spreekt. Want we zijn inmiddels bezig, dat staat ook in hetzelfde veiligheidsstrategie, met een rijksbreed responskader tegen statelijke dreigingen. Nou, ik zal niet te veel over procedures en hoe dat nou precies gaat uitleggen, ook omdat dat informatie is die waardevol kan zijn voor een tegenstander. Maar ik zal wel aangeven waarom hebben wij zo'n responskader gemaakt en wat zijn de aanleidingen. Welke problemen lossen we daar nou eigenlijk mee op?
Waarom hebben we een responskader eigenlijk? Ja.
En dan kan ik met die voorbeelden kan ik wel wat mee.
Ja.
Nou, zagen we een groeiende hybride dreiging. We werden eigenlijk al een paar keer wakker geschud, maar een belangrijke keer was eigenlijk 2014. We zagen daar mensen in een militair uniform zonder herkenningsteken van een land. Nou, dan zit je eigenlijk al over de grens. En dat is ook een vorm van legal warfare.
Ja.
Zonder herkenningstekens van een land. Nou, daarbij dus eigenlijk niet, goed herkenbaar als combattant conform de Geneefse conventies. Daarmee wordt attributie, oftewel welk land zit daar nou eigenlijk achter? Van die groene mannetjes zoals ze in de media bekend stonden. Welk land zit er nou achter? Ja, publiek geheim dat natuurlijk Rusland was. Alleen, er zat een gedachte achter om die Russische vlag niet te laten zien. Dat gaf namelijk westerse landen ook de kans om het een soort van te negeren. Wat ze heel graag wilden, want dan kom je sneller voor een verdongen feit.
Ja.
Een hele slimme manier van, eigenlijk een vorm van legal warfare, zou je kunnen zeggen. We werden ook wakker geschuurd door referenda. Ook een vorm van, in de Krim in dit geval, om... Ja, op basis van...
Ja, die legitimiteit voor elkaar te krijgen.
Ja, precies, die legitimiteit. Ja. Want een groot gedeelte van die populatie is daar Russisch sprekend en heeft een origine daar. Dus dan lijkt het wel dan lijkt het redelijk dat je een referendum doet. Dus een democratisch instrument. Ja, het is natuurlijk geforceerd. Het is gewoon een andere staat binnengevallen.
Ja.
Wat totaal strijdig is met internationaal recht. Dus het is niet oké. Op geen enkele manier. Maar door dit soort argumenten te gebruiken of inzetmethodes, zoals die groene mannetjes, Ja, dan zit je eigenlijk... Dan wordt het een twijfelgeval. Attributie, die wordt moeilijk. En dat is lastig. Dus daar zijn we eigenlijk... En dat is een voorbeeld, wakker door geschud. Nou, toen werd dat denken werd meer. En ook in onderwijs werd dat toen wel meegenomen. Maar we hebben zelf ook al nationale ervaringen. Bijvoorbeeld met de COVID-19 zijn we ook slachtoffer geworden van desinformatie van statelijke actoren. Die bijvoorbeeld de antivax-beweging eigenlijk probeerden te voeden en de boodschap te versterken. Want waar zijn statelijke actoren geregeld naar op zoek, is om tegenstellingen in democratische maatschappijen uit te vergroten en daarmee destabilisatie. En dan krijg je eigenlijk relative gains. Hè? Dus je krijgt dus het in verhouding, hoe meer de NAVO en de EU uiteen wordt gespeeld, en hoe minder cohesie daar is, hoe relatief sterker jij wordt als een statelijke tegenstander, omdat wij ons dan minder goed kunnen organiseren.
Ja. Dus is dat ook het doel van hybride oorlogvoering, die destabilisatie? Het
verschilt per statelijke actor, maar dit is wel een algemeen strategisch doel van meerdere autocratische regimes. Dat denk ik dat je dat wel algemeen kunt stellen. Wat we ook zelf hebben gezien, we hebben natuurlijk ook de MH17 gehad rond diezelfde periode van de inval in Oekraïne. Super noodlottig. We hebben toen het Joint Investigative Team opgericht om naar waarheidsvinding de waarheidsvinding uit te voeren. En we zijn toen ook behoorlijk vaak het doelwit geweest van spionage, desinformatie. Want als je 10 verhalen over hetzelfde incident verspreidt, dan moet zeg maar de toehoorder bepalen welke het is. Kijk, wij denken, dat gaat dat Joint Investigative Team doen. Maar als je dus meerdere soort van bijna plausibele verhalen gaat verspreiden, ondermijn je dus eigenlijk dat die boodschap en de waarheidsvinding.
Het onderzoeksteam,
Dus dat is geraffineerd en daardoor zijn we... Dat is een vorm van een hybride dreiging, dus desinformatie.
Ja. Bedoelen we hier dan ook dat fake news mee?
Ja, zeker. Ja, dit is een vorm van fake news, want het rust niet op waarheid.
Ja.
En het geraffineerde is dat er elementen van waarheid in zitten. Maar
het lijkt op de waarheid.
Ja, maar een paar key elementen juist niet.
Ja.
En dan gaat het er statelijke actoren vaak niet eens om wat er nou precies is gebeurd. Nee, het gaat erom dat er alternatieve waarheden zijn waar zij niet in de hoofdrol in spelen.
Ja, weer die twijfel.
Ja, weer die twijfel, weer die attributie.
Ja.
Ja. Nou ja, daarnaast hebben wij zelf, dat is ook een publieke debat geweest, een soort van dilemma gehad als overheid met Huawei. Nu pak ik even een economisch voorbeeld van een hybride dreiging. Daar waren eigenlijk zorgen vanuit onze diensten dat netwerkapparatuur van Huawei, wat een Chinees bedrijf is, met panden met de Chinese staat, dat die zeg maar in onze netwerken zaten. En dan moet je weten dat zeg maar telecommunicatie is een vitaal proces binnen de overheid. Daar hebben we 20 van.
Ja.
En dat is bijna automatisch gekoppeld aan een veiligheidsbelang. Want dat moet je gewoon veilig houden. En waar wij bezorgd over waren, en waar onze diensten bezorgd over waren, is dat die netwerkapparatuur de mogelijkheid gaf tot sabotage en spionage. Nou, en die zorg, die hebben geuit. Maar dan zie je dus eigenlijk in de overheid dat er binnen de ministeries verschillende belangen gaan spelen. Want economische zaken, bij wijze van spreken, die kan zeggen van het was gewoon het beste product tegen de goedkoopste prijs, bij wijze van spreken.
Ja.
Je wil ook niet die spionagemogelijkheid hebben. Ja, dan krijg je een lastige discussie van maar is dan een mogelijkheid? Of hebben ze het al gedaan? Of dat wordt dan een lastig gesprek. Hoe ver moet je dat dan aantonen?
Ja. Lopen er dan ook tegenaan dat er vanuit de andere ministeries toch een ander beeld is van de dreiging die we ervaren? Hè? Ik ervaar het als defensie zijn en dan is alles wat wij doen is gebaseerd op dreigingen en hoe we ons daartegen wapenen, hè, verdedigen of voorbereiden of wat dan ook. En nu met de komst, nu de focus veel meer op, met de komst van hoofdtaak 1 wil ik zeggen, maar dat is natuurlijk
met
het verkeerde.
Met de komst van hoofdtaak 1.
Juist, precies. Ja. Maar met de focus op hoofdtaak 1 zie je dat ministeries wel meegaan. Ja. Merk je dat dat ook makkelijker gaat, het gesprek dan?
Ja, ik denk dat Ik werk binnen de Counter-Hybrid Unit. En voor ons een belangrijkste doelstelling is om de bewustwording voor hybride dreigingen binnen een ministerie van Defensie, maar ook daarbuiten, dus binnen de Rijksoverheid, en ook internationaal te bevorderen. En dus onze bijdrage aan het rijksbreed responskader tegen staatelijke dreigingen is daar een hele concrete uitvloeisel van. En het feit dat wij als afdeling natuurlijk bestaan.
Ja.
Maar ook dat, ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 2021, even uit mijn hoofd, een vergelijkbare afdeling heeft. Dat de NCTV een afdeling staatelijke dreigingen heeft. Dus de helft van mijn werk die gaat over andere departementen of is bij andere departementen.
Ja.
Dus dit is by design, niet multidisciplinair, maar interdepartementaal.
Ja.
Dat is het woord dat ik zocht.
Ja.
En je merkt dat je nu steeds meer naar je geluisterd wordt. Voor zaken waar je voorheen minder bij betrokken werd, word je nu sneller bij gevraagd.
Ja, ja.
Maar er blijven altijd soort van dilemma's bestaan met die Huawei-case.
Andere belangen, ja.
Nou, je hebt dus het is een lastige weging. Eigenlijk in essentie gaat het over verdienvermogen versus veiligheid.
Ja.
En wij zijn dan als Defensie de veiligheidscomponent. Maar het verdienvermogen kun je niet negeren. Dat is net zo belangrijk, want 2%, als die daar verankerd is, volgens dit regeerakkoord, of regeerprogramma moet ik zeggen, als dat dan verankerd is, 2% van een lager bruto nationaal product, juist, minder budget, dus ook niet veilig.
Nee.
Dus wij hebben er geen belang bij om een lager BNP te hebben, maar we hebben wel belang bij dat het veilig genoeg gaat. En het gaat om het zoeken tussen die balans. En dat doe je met verschillende departementen. En dat maakt het gesprek soms ingewikkeld,
ja,
omdat je gewoon tegengestelde belangen hebt.
Ja, en met welke departementen zitten we dan eigenlijk aan tafel? Nou, economische zaken had je het al over?
Feitelijk alle departementen.
Oh, allemaal, oké.
Ja, dus onder het responskader is het eigenlijk alle departementen zijn, die hebben daar een rol. Dus dat is, kijk, en wat we dus met deze voorbeelden eigenlijk zagen, een vogelvlucht, de OPCW, de Organization Against the Proliferation of Chemical Weapons. Nou ja, daar is een spionagepoging gedaan. Die is ook, die mensen zijn het land uitgezet.
Ja.
Dus dat zijn allemaal activiteiten, hybride, onder de drempel met het gewapende conflict, maar waar je wel last van hebt. Nou, die hebben ons, met al die cases, hebben ons aan het denken gezet. Hoe kunnen we, want dan kom je eigenlijk welke problemen los je op, hè? Ten eerste, hoe kun je dan je activiteiten synchroniseren? Dus dat je niet economische zaken, even in een voorbeeld zegt, verdienvermogen is belangrijk. Is natuurlijk ook belangrijk, hè?
Ja.
En tegelijkertijd vertelt een andere minister, nee, veiligheid is belangrijk. Ja, het kan niet allebei soms. Dus, en je wilt dus niet dat tegenstanders soms op dat vlak tegen elkaar uitspelen. En je wilt er met één mond praten als kabinet. Nou, dan moeten we die mensen goed adviseren. Nou, dat is een van de redenen waarom we dit hebben gemaakt. Hoe synchroniseer je het en komt er ons advies vanuit dat responskader tot en met het politieke niveau en wordt er een besluit over genomen? Dat is het idee. Synchronisatie. Ja. Tweede punt is, we hebben een grondwet die losse ministeriële verantwoordelijkheden heeft. En dat is echt al stevig anders dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Frankrijk. Waarbij een presidentieel systeem, dan moet dan de executive power bij één mens is belegd.
Ja.
En die kan eigenlijk zeggen, vandaag minister A krijgt u gelijk, B u voor de helft en C u heeft vandaag een slechte dag. Dit is mijn Salomons oordeel. Ja, in Nederland met onze grondwet, zo werkt het niet. Daar zal altijd een consensusbesluitvorming moeten plaatsvinden. Omdat je losse ministeriële verantwoordelijkheden hebt.
Ja.
En dat is natuurlijk niet prettig als je snel tot een besluit moet komen. Dus dit responskader lost een deel van die twee problemen op. Namelijk snel tot besluit komen. En twee, tot consensus komen op ministerieel niveau. Ja, naast de synchronisatie.
Ja.
En tot slot wil je ook dat het internationaal is afgestemd. En daar hebben we eigenlijk twee voorbeelden bij in ons achterhoofd. Waarvan we eigenlijk van geleerd hebben. Nou, op enig moment heeft Litouwen ook al wel besloten om een handelskantoor in Vilnius te openen, hun hoofdstad. En dat heeft China eigenlijk opgevat als een vorm van politieke erkenning van Taiwan als land. Nou, dat stuit China stevig tegen de borst.
Want... Okay, kun je dat misschien wat meer uitleggen?
Ja,
want... Hoe die relatie ligt?
Nou ja, kijk, Taiwan is na de Tweede Wereldoorlog en een burgeroorlog die daarop volgde. Is zeg maar een deel van die. Nou, de Kuomintang, die is zeg maar. Die heeft verloren eigenlijk op het vasteland van China. Die is naar Taiwan gegaan. En die heeft zich eigenlijk afgescheiden. Maar dat eiland was voorheen gewoon, hoorde gewoon bij het Chinese Rijk.
Ja.
Nou, toen zijn ze dat los gaan zien. En nou, wij vinden dat het naast elkaar kan bestaan. Maar op het moment dat je dus Taiwan als land erkent, ja, dan ga je volledig over de grens over de rode lijn van China.
Okay. En dat deed Litouwen aan de hand van met dat handelskantoor?
Niet eens expliciet, maar daarmee geef je een soort van impliciet, geef je aan dat je apart die handelsrelatie mee hebt.
Ja, precies.
Ik heb niet eens gezegd dat het een staat is, maar dan moet je nagaan
hoe gevoelig
het is. Hè?
Ja.
En het gevolg daarvan is, kijk, als je dan als Litouwen dat doet, dan sta je als nationale, als natie in je recht om dat te doen. Moet je zelf weten. Wat wij hebben geleerd is dat het verstandig is, als je zulke soort dingen doet, dat je dat met de EU-lidstaten en NAVO-lidstaten afstemt. Want als je dat namelijk doet, stel dat je het niet doet, dan worden de andere landen voor van die alliantie of de Unie voor een dilemma gesteld. Namelijk, ga ik Litouwen gelijk geven en daarmee dus ook over de rode lijn met het hele bondgenootschap of de Unie, of doe ik dat niet? Nou, daarom is het verstandig om als je zulke soort dingen doet, van tevoren internationale afstemming op te zoeken. Want wat je namelijk doet is anders. Maak je de cohesie van die Unie of de NAVO minder.
Ja.
Want stel nou dat al die landen Litouwen niet gelijk gaan geven en zeggen van, dat is allemaal prima wat daar gebeurt. En ja, in dit geval heeft China gezegd van alle goederen van Litouwen mogen niet meer China binnenkomen. Dat was dus de vergeldingsmaatregel. Ja, als Europese Unie kunnen we daar natuurlijk nooit akkoord mee gaan. Maar wat is natuurlijk dan op zo'n moment ook ongemakkelijk om te zeggen van we gaan niet akkoord mee en zij moeten prima het handelskantoor openen. Want daarmee zeg je ook als de Unie dat je, nou ja, dat het daarvan ontstaat. Dus wij, oftewel, wij hebben een dilemma daarmee. En als je als land zo'n actie en respons doet, moet je altijd beseffen wij noemen dat dan de tweede en de derde orde effecten. Wat zijn de effecten in dit geval internationaal, voor de Unie en de NAVO, op de cohesie? Nou, en wij als klein land zijn er natuurlijk van afhankelijk van die twee bondgenootschappen. Dus ja, dat willen we niet. Dus wij wilden ook altijd, dat is dus het vierde probleem, internationale afstemming. En je zag dat ook bijvoorbeeld bij Australië. Die wilden een extra onderzoek naar de herkomst van COVID. En had China duidelijk met Wuhan op de korrel. Nou, dat stootte China tegen de borst. Nou, er kwam een sanctiepakket van 20 miljard euro. Nou, die hadden dat ook even niet super breed gedeeld en afgestemd met trusted partners uit het Westen, zal ik maar zeggen.
Ja.
En ja, dan sta je toch als land plotseling alleen voor.
Ja.
En dan moet je dus die economische schade dus al zelf incasseren. Uiteindelijk hebben we die handelsverstromen zijn verlegd. En Australië was beter af. Maar je wil dan liever, als je zoiets doet, van tevoren regelen.
Nou, ja, dat is een beetje dat je moet reageren.
Samenvat, synchronisatie van activiteiten, snelheid van besluitvorming, consensus en internationale afstemming. Dat zijn eigenlijk de vier problemen die we hiermee oplossen.
Ja.
Dus ja, ik denk een mooi moment om een beetje uit te leggen hoe dat dan werkt.
Neem ons eens mee.
Dus het is niet goed. Ik ga hier niet alle procedures uitleggen. Even als disclaimer van tevoren. Ook dat hebben we interdepartementaal zo afgestemd. Ook met bijvoorbeeld JNV en CTV. Want die procedures die geven de tegenstanders eigenlijk meer inzicht dan wij vinden dat goed voor ons eigen belang is.
Ja.
Maar het is in ieder geval belangrijk. We hebben een actorspecifieke benadering, zoals ze dat dan mooi noemen. Dus we kijken naar bepaalde landen. Nou, daar mag je zelf iets van bedenken. Je kunt in ieder geval vanuit gaan dat we naar de juiste landen in ons belang kijken. En wat we daarbij doen, is dat we in ieder geval zorgen voor die landen dat we een gezamenlijk intelbeeld hebben wat voortdurend gedeeld wordt. Waarom? Dan krijg je dus een van die problemen, die snelheid van besluitvorming, die los je dan op. Dus dat je gewoon frequent bij elkaar zit om die inlichtingen te delen voor ja, actorspecifiek.
Ja.
Op werkniveau, op inlichtingengebied. En dat je ook daar, nou ja, dan hoef je in ieder geval niet op het laatste moment iets uit te leggen. Want je hebt namelijk dezelfde informatie. Situational awareness en understanding, zoals dat militair zouden zeggen.
Ja.
Dus dat is één belangrijke component, want daar win je snelheid mee. Tweede belangrijke component is dat we, zeg maar, interdepartementaal responsopties bepalen. En gewoon samenstellen en adviseren, zodat het zodat een politiek besluitvorming over kan plaatsvinden.
Ja, in welk kader vindt dit plaats? Hadden we dezelfde?
Nee, we hebben niet dezelfde vraag, maar wel tegelijkertijd.
Ja, het zijn in ieder geval mensen op nog steeds op werkniveau die samen actorspecifiek kijken naar oké, wat zijn nou bijvoorbeeld, wat gebeurt hier? Is hier iets aan de hand waar we wat tegen moeten doen? Of is er iets aan de hand waar we op moeten anticiperen? En hoe gaan we daarmee om?
Ja, en die besluitvorming, waar ligt dat?
Ja, heel specifiek zal ik daar niet op ingaan. Oh, maar okay. In ieder geval...
Het is een procesvraag.
Dat heb ik beloofd. Er wordt dus in ieder geval een respons set met meerdere, waarbij meerdere departementen kunnen hun rol kunnen hebben.
En kijken we dan naar die duimveelfactoren?
Ja, als het gaat om die respons. Het idee is dus ook niet... Ik heb, met losse ministeriële verantwoordelijkheden dan zien wij dus... Hey, er gebeurt iets militair.
Oh, ja, dus we gaan
oefenen
de
aan de overkant van de grens. Nou, weet je wat? We gaan ook een oefening doen. Dat is symmetrisch reageren, zoals wij dat dan noemen.
Ja.
Maar dit stelt je dus in staat om asymmetrisch te reageren. Dus zij doen daar een grootschalige militaire oefening. En wij gaan een sanctie afkondigen. Of wij gaan diplomatiek iets doen. Of wij gaan op het gebied van spionage... iets openbaren wat hun in verlegenheid brengt. Of, dus dat je met...
Beetje zo'n lekker peu-actie.
Ja, maar dan wel voor grote mensen.
Ja. Bestaat ook.
Dus dat stelt je dat in staat om dan daar ook gewoon goed over na te denken. En ook kostenbatenanalyse te maken. En te kijken van oké, misschien moet je dat niet in je eentje doen als Nederland. Maar moet je dat internationaal doen.
Ja.
En dat zit ook echt ingebakken bij het wegen van zulke soort responses.
Ja.
Dus dan heb je dat internationale probleem, dat is by default, ga je dat bekijken. Nou, dat ligt natuurlijk primair bij buitenlandse zaken, maar dat gaan we dus ook samen, denken we daarover na.
Ja.
En op die manier kom je gewoon tot een afgewogen respons of je anticipeert, hè? Want het is niet alleen maar
wachten
tot er iets gebeurt.
Ja.
En dan gebeurt het. Nee,
het heet een responskader natuurlijk.
Ja, nou ja, je stelde net een goede vraag over eigenlijk, je noemde het woord niet, maar eigenlijk de dreigingsperceptie van andere ministeries.
Ja.
Als ik het zo vrij mag zijn om het zo te vertalen. Nou, je ziet wel over de tijd dat natuurlijk veranderd is. En een markerend punt was natuurlijk de inval, de tweede inval feitelijk. In 2022 in Oekraïne. En je ziet dat daarmee de dreigingsperceptie ook wel bij andere ministeries wel meer aansluit bij de werkelijkheid. Maar ja, als je ons vergelijkt met mensen die meer in het oosten van Europa wonen, zit daar echt ook nog een fors verschil tussen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook nog wel zo. Maar je merkt wel dat bij het bepalen van die respons heb je elkaar uiteindelijk gewoon nodig.
Ja.
Even kijken, we waren gebleven bij die internationale afstemming. Nou, dat is dus... Dat doe je dus bij design.
Maar wat nu als wij het als Nederland heel belangrijk vinden, maar we krijgen het internationaal, zeggen ze, beter niet hoor. Krijg je geen steun voor de respons die je wil geven.
Ja, dat dan kun je nog steeds doen, want uiteindelijk ben je een soeverein land.
Ja, je mag het zelf bepalen.
En, kijk, behalve als iets supranationaal geregeld is via het EU-verdrag.
Mm-hmm.
Want dan kun je wellicht via een gekwalificeerde meerderheid meestemmen. Maar dan heb je eigenlijk dat mandaat of die... heb je eigenlijk overgedragen. Dus de bedoeling dat je gewoon zoveel mogelijk opties gewoon kunt gebruiken. Maar je hebt altijd je eigen verantwoordelijkheid als land. Dus dat blijft. Nou ja, dus die intel zorgt voor die versnelheid. Elkaar geregeld en frequent spreken zorgt voor een begrip van mekaars positie. Ik snap nu beter dat je niet zomaar alles moet beschermen en de dijken dicht moet zetten. Want ja, dan gaat het BNP echt stevig omlaag. Is echt niet goed voor de financiën van de krijgsmacht. Hè? Dus de waarheid ligt echt ergens in het midden. En zwart-wit redenaties die zijn hier zelden behulpzaam.
Ja.
Dus het gaat echt vaak toch om een case-by-case benadering. En doordat je elkaar zo frequent spreekt, ben je in staat om toch die snelheid te behalen. ook door dat gedeelde Intel-beeld, begrip voor mekaars positie. En omdat je gewoon een afspraak hebt hoe je tot politiek besluitvorming komt. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je snel tot consensus komt, internationaal afgestemd. Ja, dus dat is al, en met alle instrumenten. Dus dan heb je eigenlijk alle vier kernproblemen, kun je daarmee te lijf gaan. Gaat het altijd perfect? Nee, natuurlijk niet. Maar dat, dan moet je ook daarheen en dan moet je leren. Dus dit klinkt fantastisch en we doen het ook zo. Maar het is die belangen onderling, ook tussen ministeries, maar ook internationaal.
Ja,
dat is gewoon soms lastig.
Ja.
Maar dat is ook niet erg, want dat karakteriseert ons ook als democratie, denk ik dan altijd maar.
Ja. Nou, het is natuurlijk een hele georganiseerde manier om ermee om te gaan. Met iets wat misschien ook wel heel chaotisch kan zijn, omdat je het niet altijd direct herkent. Omdat het in kan mengen in allerlei verschillende aspecten.
Ja.
Maar ik denk wel dat het je houvast geeft. Ja. Het klinkt wel als een typisch landmacht ding. Hè? Dat we hebben er iets voor. We hebben er een IK'tje voor. Als we hebben een probleem, pak een IK'tje. Maar het geeft je wel je houvast. En precies wat je natuurlijk aangeeft om die punten allemaal op te kunnen vangen. Je hebt iets.
Ja. Ja, precies.
En er is ook over nagedacht. En dat maakt het dan makkelijker.
En een punt waar je elkaar ook vindt. Hè? Dus inderdaad, die afstemming zie ik wel, dat het heel belangrijk is.
Ja.
Maar je moet dat, als je dat niet organiseert, dan is het een keer ad hoc. Oh ja, met wie gaan we dan dat doen? En wie moet dat dan doen?
Ja, hoe deden we dat de vorige keer ook alweer?
Ja.
Nou ja, dat precies. En daarom is het ook van belang omdat je dit gewoon goed vastlegt. Want ook mensen wisselen, personeel wisselt. Ja. Dus jij probeert daar ook gewoon educatie rijksbreed over te geven. Dat is ook een manier. Dan bouw je een community. Die mensen weten het bezig waar ze over hebben. Het is ook nog actorspecifiek, want dat is een beetje de kern van dit model. Dus dat helpt ons enorm. Dan haal je ook het maximale uit met onze grondwet. Want dat blijft soms best wel ongemakkelijk dat je niet als militair, laat ik dat dan maar even daarop betrekken. Want wij krijgen altijd geleerd één hoofd leiding. Ja, dat is mooi. En het werkt buitengewoon goed in een crisis. Ja, dan moet je een andere grondwet hebben. Ja. En die hebben wij niet. Nee. Dus moet je iets bedenken waarop je het maximale met je grondwet eruit haalt.
Ja,
en dat is eigenlijk wat je nu doet.
Ja.
Dus dat is wel mooi.
Hoe vaak gebruiken we nou dat kader? Is het nou een dagelijks ding? Of is het, zeg je, nee, dat komt eens in de maand een keer naar boven. En dan gaan we het erover hebben met z'n allen. Of hoe moeten we dat een beetje zien?
Nou ja, niet te veel details, maar dit is dagelijks. Voor een hoop mensen is dit wel dagelijks werk.
Ja.
Dus dat klopt wel, ja.
En ik hoor jullie natuurlijk, we zitten op dezelfde werkvlek, hè? Dus je hoort wel eens wat. Die landentafels, is dat hier aan gelinkt of is dat een separaat iets?
Nee, landentafels, waar hebben we het over?
Ja, ik begon, toen ik begon met deze directie en dan hoor je op een gegeven moment gehoord ik iets over. Ik heb daar ook een keer een presentatie mogen geven, hartstikke leuk. Maar dan, je ziet dan zo'n tafel voor je, waarom noemen we dat nou een tafel? Maar het is gewoon een overlegforum en dat gaat over specifieke landen.
Ja, het is het onderdeel van het Rijksbreed Responskader. Ik ga er niet te diep op in, want dan leg je te veel over de procedures uit. Maar de essentie is dat je actorspecifiek aan zo'n tafel spreekt. En dat je met al die departementen bent, omdat je per slot van rekening al je instrumenten als overheid wil kunnen inzetten.
Ja.
En die zijn echt verdeeld over al die ministeries. Dus je hebt echt elkaar nodig.
Ja.
Om de beste optie voor, noem maar even, Team NL te krijgen.
Ja, precies.
En, niet, en dat schuurt soms ook gewoon politiek. Want kijk, als je een beetje inkijkt, wat zijn dan bijvoorbeeld dilemma's? En ik heb dat niet zo heel van dichtbij meegemaakt. Dus het gaat een beetje te ver om dat heel specifiek te doen. Maar kijk, als minister bevind je ook best een lastige positie. Je hebt ministeriële verantwoordelijkheid.
Ja.
Je weet gewoon dat je af en toe op of over mekaar, wat we militair noemen als vakgrens zitten. Dus waar begint en eindigt jouw verantwoordelijkheid? Maar jij wordt op verschillende manieren beloond als politicus.
Ja.
Je wordt beloond door jouw electoraat. Zeg je de dingen die hun aanspreken. Dan heb je soms ook al belang bij om snel en daadkrachtig op te treden. Maar als jij snel en daadkrachtig vanuit één ministerie optreedt, dan heb je niet per definitie, al in de internationale betrekkingen, richting een statelijke actor, heb je niet per se de beste oplossing voor Team NL als je ook nog andere departementen hebt die daar ook een rol in kunnen spelen.
Ja, waar je ook belang bij hebt dat die...
Precies.
Met jou mee
en voor Defensie, stel nou dat wij daar een goede reactie op verzinnen. Maar je kan tegen lagere kosten met een ander departement een andere respons doen. En dan is dit niet nodig. Ja, dan is... We hebben ook baat bij, hè, als, om het af te stemmen. Dat geldt voor anderen ook. Dus dat is lastig, politiek. En als je dan net toevallig als, als bewindspersoon in het verkeer met de Kamer een motie van wantrouwen of afkeuring hebt gehad. Of nou ja, het is een lastige dossier. Nou ja, dan heb je ook waar je de daadkracht naar het oordeel van de Kamer niet hebt getoond. Ja, dan heb je er als bewindspersoon best wel veel bij te winnen voor jouw vertrouwen in de relatie met de Kamer om daadkrachtig en snel op te treden. Dus het eerste wat je dan voor jouw voeten komt, kun je oppakken. Maar en waar dit hier om gaat, is dat je dat toch probeert dat advies tijdig te geven, zodat die opties niet gepakt worden, maar dat je echt de Team NL beste optie krijgt. Maar het is natuurlijk verleidelijk.
Ja.
Want ook als het positie van zo'n bewindspersoon in een eigen partij, soms lastig, of de partij ligt in de coalitie lastig, en je hebt een te laag profiel, of je voelt dat hij gaat vallen, en ik wil toch wel al een beetje voorsorteren op een eventuele nieuwe verkiezing.
Ja.
Ja, dan, dat zijn allemaal incentives waarbij er druk staat op zo'n persoon en die ze ook volledig te begrijpen.
Ja.
Dus ik keur dat ook niet af. Ik wil daar geen waardeoordeel over hebben. Maar dat is gewoon een dynamiek die er speelt.
Ja.
Waarbij het incentive is dat je eigenlijk wordt beloond als bewindspersoon om zo'n optie te doen. En dan zijn het rationele argumenten die wij als ambtenaren moeten geven van oké, dit is in de totale best interest.
Ja.
En zorgen dat jij, wat wij dan noemen, niet vanuit silo's, dus vanuit losse ministeries gaat reageren, maar echt in die samenhang. De tegenstander doet het ook. En als wij dat niet doen, dan doen we onszelf tekort.
Ja, we moeten uit de silo's de boeren. Ja.
Uit de silo's, nou, dat lijkt me prima.
Ja.
Ik hoor je echt een heel interessant onderwerp. Je hebt het in de uitleg van de definitie, heb je hem al naar voren gebracht. En nu hoor ik hem eigenlijk weer. Hè, want als wij dit niet doen, de tegenstander doet het ook niet. Maar wij doen niet alles wat de tegenstander doet.
Nou dat, dat wil je ook niet. Want wij zijn een democratie. En onze tegenstanders zijn dat geregeld niet. Of noemen zichzelf zo, maar dat...
blijkt
dat
in de niet praktijk hoe, anders.
Niet hoe wij dat kwalificeren, met macht en tegenmacht. Ja, dat blijft lastig. Ook, kijk, als je op het moment dat je het doel heilige middelen pad opgaat, hè, dan word je, als je niet uitkijkt, van democratie vanzelf een autocratische staat. Nou, wat willen wij toch ook al verdedigen met elkaar? Ook als krijgsmacht maken we een onderdeel uit van die verdediging. Ja, dit is onze democratische karakter. Ik vind het echt super fijn dat ik en met jullie en mijn kinderen in dit land leef. En dat je het gevoel hebt dat je de stem er nog toe doet. En dat je er invloed op hebt. En dat, dat wil je verdedigen. Dus, het gaat ook over waarden en normen. Op het moment dat je daar te ver in gaat. En dat je dan maar als krijgsmacht alle informatie over burgers zou hebben. Nou ja, bij wijze van spreken. Omdat je dat net iets beter inzicht geeft. Ja, wil je dat de krijgsmacht, de zwaardmacht van de staat dat heeft? Nou ja, als je daar al zo op gaat, dan wil je dat er met een democratische controle is. En daarom hebben onze diensten ook een buitengewoon rigoureus toezichtsysteem. En wat als democratie altijd zoeken is van hoeveel laat je dan aan een dienst of aan een krijgsmacht over en behoud je nog wel je kernwaarden en word je niet als de vijand. Want het is verleidelijk om daar soms dat pad van die redenatie op te zoeken, maar ja, dan word je wat je probeert te bestrijden en dat, daar moet je voor uitkijken.
Ja, dat begrijp ik, hè. En toch knaagt het, hè. Toch, want op het moment dat onze vijand, de opponent, toch die stap extra zet. En daar toch zijn winst mee behaalt.
Mm-hmm.
Gaan we dan glorieus ten onder, maar dan wel met behoud van normen en waarden? Of hoe lang kun je dat volhouden? Hoe lang...
Nou, wat je dus doet, hè, met het rijksbreed responskader, maar dat is niet het enige. Want het gaat ook over crisisstructuren. Van hoe kun je zeg maar zaken die tegenstander doet, de effecten daarvan beperken.
Ja.
Dus een weerbare samenleving. Kijk, een soort van de essentie is dat we ze afschrikken om niets te doen.
Ja.
Afschrikken door goed te reageren. Dat noemen we dan een... Of te anticiperen, dat noemen we dan deterrence by punishment. Of deterrence by denial. En dan zit je meer aan de weerbaarheidskant. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de nationale crisisstructuur zit meer aan de weerbaarheidskant. En het rijksbreed responskader zit meer aan de deterrence by punishment kant. Maar het zijn twee zijden van dezelfde medaille, namelijk deterrence. Dus wij willen de tegenstander afschrikken om onze normen en waarden ook te bewaken en vrede te houden. En je zou kunnen zeggen dat zeg maar, die weerbaarheidskant en het rijksbreed responskader, dus is eigenlijk normaal even de militaire shaping fase, dus de voorbereidingsfase van een oorlog waarin we nooit verzeild hopen te raken. Dus wij moeten die uitgangspositie, hoe we er dan voor staan, ja, die wordt bepaald door de effectiviteit en de weerbaarheid. Nou, daar speel jij natuurlijk een rol in vanuit jouw vakgebied.
Annemarij wordt nu aangekeken hoor.
Kijk ik nu aan.
Bij de HDFC kijken we er anders tegenaan. Ja.
En het is wel buitengewoon kostbaar, maar ja. het is een verzekeringspolis. Die zijn duur, maar je stelt wel zeker dat je minder welvaartsverlies hebt op het moment dat het toch gebeurt. En dat is dus wel belangrijk. En wat tegenstanders doen, is die proberen eigenlijk die internationale rechtsorde af te breken. Door de ene keer legaal kennis te verwerven. Door gewoon studenten vanuit hun land naar ons te sturen. En dan ook gewoon op faculteiten waar echt sensitieve technologie wordt gemaakt. Ja, je kunt je afvragen of dat nou super verstandig is. Nou, inmiddels...
Ja, vanuit ons bezien, om dat zo toe te staan.
Om dat toe te staan, ja. Want hoe uiteindelijk...
Vanuit hun bezien is het heel slim natuurlijk.
Heel slim. En het is mooi, het is nog legaal ook. Dus
ja, natuurlijk.
Dus dan zit je qua... Er is wel een ongewenste kennis en wellicht technologieoverdracht van ons land naar een ander land. Maar het is wel ongewenst. Nou, daar denken we momenteel ook al over na. We hebben bijvoorbeeld een screeningswet, die is ook onlangs nog aangekondigd door de... ministerie van OCW. En dat is ook voor ons belangrijk, want daar kunnen ook technologieën bij zitten, zoals quantum of AI, die voor militaire relevantie hebben.
Ja.
Dus nou, dat soort landen, die gaan ook de drempel over met het internationaal recht, door in sommige gevallen, en dat staat mooi omschreven, leestip, het dreigingsbeeld statelijke actoren 2. Daar staat ook eigenlijk al in verworven dat bijvoorbeeld China en Rusland een actief programma hierop hebben, waarbij je op zowel op legale als illegale wijze dit soort mensen worden ingezet om kennis te werven.
Ja.
Maar ook vervolgens, ik probeer even tastbaar te maken, de USB-stick mee te krijgen om iets te stelen en dus te spioneren in andere woorden. En ja, dat dreigingsbeeld staat ook, dat op een bijna haast industriële schaal gebeurt. Ja, dat zegt wel wat. Dus dat is echt wel iets waar we ons zorgen over moeten maken.
Ja.
En daar gaan ze dus over die drempel van de internationale rechtsorde, want dat was jouw vraag. Ja, die wordt met voeten getreden.
Ja, daar heb jij een heel mooi overzichtje al een keer van laten zien. En ik denk, misschien moeten we proberen of we die bij onze post kunnen doen. Als deze aflevering uitkomt.
Nou, dat hebben we zelf in de hand. Annemarij,
ja, precies. Even kijken of dat lukt.
Tuurlijk.
Ja. Maar waarin je eigenlijk gaat van linksonder samenwerking naar rechtsboven gewapend conflict.
Ja.
Waarbij dus een die scheidslijn is. Hè? Wanneer ga je die drempel van een gewapend conflict over? In bijvoorbeeld in NAVO-verband kan dat bijvoorbeeld een artikel 5 zijn. Of, dus op een gegeven moment kom je in een soort confrontatie of zit je daar heel dicht tegenaan. Maar daarvoor komt dus dat rule-based international order terug. Kan je dat een beetje uitleggen?
Nou ja, ik hoop dat jullie in staat zijn naar het plaatje, maar ik zal het een klein beetje schetsen zodat je het kunt visualiseren. Want het is eigenlijk een plaatje, als ik het eenvoudig weergeef, gaat het van links naar rechts. In vorm van escalatie is het eigenlijk. Het begint eigenlijk bij samenwerking tussen landen, hebben we het dan over, naar rivaliteit tussen landen. Nou, dat is normaal. We hebben ook rivaliteit met onze bondgenoten, daar is niks mis mee, kan leiden tot innovatie. Zelfs, dus het hoeft niet alleen maar slecht te zijn.
Het kan over handel gaan.
Ja, op basis van ons kapitalistische systeem. Hè? Dus door concurrentie kun je verbeteren. Ja, dan staat eigenlijk een gemarkeerde grens van de rule-based international order. En dat is eigenlijk het samenstel van afspraken. Voornamelijk na de afloop van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gebaseerd. De Chinese conventie moet je overdenken. Maar ook hoe gaan we met de World Trade Organization, hoe gaan we om met een eerlijk speelveld en handel. En ga je niet aan staatssteun doen. Ja, dat is lastig hè, als China met een soort van communistisch systeem waarbij staatssteun by default bijna is. Dus dat is lastig. Maar het is wel over de grens met van de rule-based order. Zoals we hem hebben gedefinieerd. Ja, dus over die grens zit je eigenlijk in de confrontatiefase. En dan kom je uiteindelijk, wat je niet wil, in een gewapend conflict. En dus dat is eigenlijk de schaal. Samenwerking, rivaliteit, dan die rule-based order grens, dan confrontatie en gewapend conflict. En wat je eigenlijk ziet, dat plaatje is soort van tweedimensionaal, maar op het economisch gebied bijvoorbeeld, is dat kan eenzelfde land, ik geef even China, omdat die ook in dat dreigingsbeeld met een paar voorbeelden zo staat genoemd, maar je kan ook tal van andere landen noemen. We zijn ook best wel gebieden met aan het samenwerken op bijvoorbeeld de technologie om de verduurzaming. Want we willen met z'n allen in een aarde leven die niet waar de zeespiegel niet te hoog stijgt. Daar hebben we als Nederland ook best wel groot belang bij.
Ja.
Een vorm van samenwerking. Maar op het gebied van automobielindustrie en batterijindustrie, ja, dan kunnen we zeggen dat we een stevige rivaliteit hebben. En die bijna over de grens met de rule-based order gaat, omdat daar staatssteun achter zit. Waardoor onze bedrijven, en kijk naar de Duitse automobielindustrie momenteel, die heeft daar fors last van. Want hun kostprijs is by design hoog, omdat zij staatssteun krijgen.
Ja.
Want dat doen wij niet, want dat is over die rule-based order. Maar stel nou dat wij in een situatie komen dat we dat allemaal gaan doen. Nou, dat gaat enorm ten koste van de welvaart. Dus dat wil je ook niet. Dus je wil ook, de staatssteun klinkt leuk.
Ja.
Maar waar gaat het ten koste van?
Nou, precies.
Over het algemeen wel welvaart en gezondheid van je burgers. Dus dat is een thin line. En voor die wetenschap is het ook legaal om hier mensen te laten studeren. Niet legaal om ze te laten spioneren gelijktijdig.
Ja.
En het is niet zo dat ze dat allemaal doen. Dat moet je ook niet stereotyperen of generaliseren. En het zal voor die mensen wellicht ook heel ongewenst zijn als ze worden gevraagd om dat te doen.
Ja.
Maar het is niet zo dat ze een keuze hebben.
Nee.
Dus dat is, en dat is voor die mensen, voor het individu is het lastig. Maar het is met name kwalijk van die staat.
Ja.
Dus dat is, dan zit je toch wel meer in die confrontatie. Confrontatie eigenlijk. Kijk, en die rule-based order, wij zijn daar als Nederland van afhankelijk. Nou, wij zijn natuurlijk een land met verschillende internationale instituties die juist over het recht gaan. Hè. De Den Haag noemt zich niet voor niks de stad van vrede en recht. Of, ik zal de uitspraak echt een beetje de slogan niet helemaal scherp hebben, maar de essentie is duidelijk. En dan komt dat wij ook het International Criminal Court en tal van andere zaken gewoon op ons grondgebied hebben. En daar hebben we ook baat bij, want wij spreken anderen met argumenten voor die rule-based order aan op hun gedrag. Op het moment dat we dan zelf dat met voeten treden, verlies je iedere moral high ground. Maar je zorgt er ook voor dat het salonveeg wordt en acceptabel wordt in het internationaal verkeer. Dat je gewoon daar niks van aantrekt.
Ja.
Ja. Nou, daar hebben wij als relatief klein land echt veel last van. Hè? Want zij voelen zich nu nog daar enigszins door geremd. Want als ze daaroverheen gaan, dan gaan ze tenminste in de heimelijkheid.
Ja.
Ja, als dat senang wordt om openlijk te doen, ja, dan zit je echt in een situatie als wereld waar je niet in wil bevinden. Dus dan zijn we echt met elkaar slechter af.
Ja, wordt het een glijdende schaal en dan gaan
Zeker.
We ook economisch dat heel erg voelen.
Zeker, ja. Kijk, wat je niet wil is eigenlijk ontkoppeling. Dat is niet het Europese of Nederlandse beleid. Hè. Kijk, de-risking is prima. Dus je wil risico's, wil je zeg maar wat verkleinen. Want globalisering, hè, het economisch gebied. Want een hele hoop van dit soort hybride dreigingen bevinden zich in dat economische gebied.
Ja.
Economische veiligheid noemen we dat. Nou, dat gaat in essentie. Nu sla ik een klein nieuw topic aan.
Ja,
wat
ik dacht al, je gaat helemaal verder.
Want dat heeft vrij veel juridische aspecten namelijk. Dat economische veiligheid gaat over het voorkomen of verkleinen van strategische afhankelijkheden. En ongewenste kennis en technologieoverdracht wil je eigenlijk niet hebben. Nou, daar hebben we net wat over gehad. En je wil de continuïteit van vitale processen eigenlijk borgen. Nou, Defensie is een vitaal proces. Dus het is een heel kader met wetgevingen bij verschillende departementen om ervoor te zorgen dat wij erop kunnen handelen, onszelf kunnen beschermen en of kunnen promoten, oftewel geld ergens insteken, zodat we juiste innovatie hebben. Want bescherming zit niet alleen in de dijk ophogen, maar soms ook gewoon in bijdragen als overheid met subsidies of garantstellingen of tijdelijke staatsdeelnemingen om ervoor te zorgen dat we als land veilig zijn. Maar ja, wel binnen die regels van die rule-based order, want daar zijn we echt stevig van afhankelijk. Maar ik krijg een mooie teken dat ik het bijna moet afronden. Dat is super jammer natuurlijk.
Ja, het is super jammer, maar
ik denk dat we voor
tijd
door kunnen praten.
Zo hard.
Ja, ik kijk net ook. Ik denk, nou, we zijn een half uur verder, maar
nee.
We zijn al ietsje meer.
Twee keer een half uur verder. Ja. Ja. Voor de luisteraars die nog zijn blijven hangen natuurlijk, die nog vol aan de lippen hangen van Mark. Wat wil je ons nog even meegeven? Wat is nog belangrijk om...
Voor mij is de eye-opener, die ik in theorie wist, maar nu in praktijk meemaak. Als wij effectief tegen dreigingen willen optreden, ja, dan moet je dat interdepartementaal doen. En dan moeten we, ook als militairen, niet alleen vanuit de militaire silo kijken. En gelukkig doen een hoop collega's dat ook niet hoor. Maar je moet het met elkaar doen als Team NL, met verschillende departementen. En dan bij het meest effectief.
Nou, dat was Mark.
Ja, ik had wel een beetje het idee dat ik het een beetje moest afkappen. Maar we zaten echt al zo ver over de tijd.
Ik dacht, voordat jij je teken gaf, toen dacht ik nog, zouden we al aan een half uur zitten?
Ja, nee, twee keer een half uur inderdaad. Maar dat hebben we net ook al verteld.
Gezegd. Dus maar, we vallen in herhaling.
Nu al.
Maar goed. Het was wel super interessant.
Nou, ik denk het wel, ja. En het is nog geen uitgemolken onderwerp, hoor. Als
nee,
ik het
er zitten nog wel wat aspecten in die nog weer interessant zijn om nog verder over te praten.
Ja.
Maar onder die L van de duimveel.
Ja.
De law of the legal.
Ja. Ja.
En als we het dan hebben over lawfare.
Ja. Ja, ik vind het sowieso wel heel erg interessant. Want we hebben voor elke vorm is wel een manier van oorlog voeren, om maar zo te zeggen. Dus daar kunnen we ook nog wel een keertje bij stilstaan. Ja. Maar dat lawfare, dat juridische blokje wat eigenlijk beloofd is.
Ja,
wat is het eigenlijk, lawfare, Annemarij?
Ja, we hebben net afgesproken dat ik er niet meer heel lang over ga praten. Nee. Maar gewoon even heel in het kort. Het is eigenlijk het gebruik van het recht als een middel in oorlogvoering.
Ja.
Een weapon of war.
Ja.
En dat kan gebruik of misbruik zijn van het recht. Dus je kan het heel, heel handig gebruiken. Hè, dat je bepaalde rechtsbasis ergens in gebruikt. Gewoon dat je daar dan zelf voordeel van hebt. Maar je kan het ook dusdanig misbruiken. Dat eigenlijk je daarmee niet meer recht doet aan het recht als het ware. Hè,
ja, ja.
Maar anderen in een positie dwingt.
Kun je daar hebben die voorbeelden?
Nou, we gaan sowieso gaan we zo meteen even naar een heel mooi voorbeeld luisteren dat Mark nog even voor ons heeft opgenomen.
Ja, ja.
Dus die had er ook nog eentje en die gaan we zo nog even laten horen. Maar ik wilde eigenlijk, wat ik wel een hele mooie vond, hoe het is ontstaan, lawfare. Eigenlijk is lawfare heel oud en is eigenlijk een beetje zo begin jaren 2000 heeft een hele revival gekregen.
Oh, ik wou zeggen 2000, klinkt nog niet heel oud.
Nee. Dus dat, vanaf die tijd zie je dat het eigenlijk helemaal in opkomst weer is gekomen. Vooral in Amerika volgens mij.
Ja, kun je dat ook... Ik weet niet of lawfare alleen maar in conflicten en zo ingezet wordt. Maar is er niet ook een vorm van lawfare als je kijkt naar die hele Amerikaanse verkiezingen? Want als ik aan lawfare denk, denk ik aan dat.
Ja, je kan het heel breed zien. Alleen ja, even toch? Vanuit de definitie die waar wij het nu over hebben.
Ja? Ja, ja.
Dan hebben we het over... Het vervangen van traditionele militaire middelen om operationele doelen te bereiken.
Okay.
Dus dan hebben we het echt over militair iets.
Ja, ja.
Je kan hem inderdaad als een veel bredere term, zo is hij in het verleden ook wel gebruikt.
Ja.
Maar zoals hij nu in het algemeen wordt gebruikt en zoals we nu eigenlijk voor deze aflevering
focus ons op,
hebben het op het militair gebruik van het recht.
Ja,
waarmee je dus
militaire
eigenlijk
doelen haalt.
Ja, je gebruikt geen traditionele militaire middelen, maar je gebruikt echt het recht om operationele doelen te bereiken.
Ja.
Of je misbruikt dus het recht. En wat ik wel grappig
vond... Is dat zo? Maar ik ga je gewoon weer interpreteren. Hoezo is het gebruik van het recht voor het behalen van militaire doelen mogelijke misbruik?
Nou, als jij dus het recht op een dusdanige manier invult,
ja,
dat jij daarmee een bepaalde ruimte neemt. Nou,
ja.
Laten we dan eerst even luisteren naar het voorbeeld van Mark.
Oké.
Hier komt hij.
Ja, je vroeg nog om een tastbaar voorbeeld van legal warfare. Ik dacht, ik hoorde de laatste een. Wij zijn toen een keertje, verleden jaar zijn wij bij een legal warfare seminar geweest. En toen gingen bij mij ook al een beetje de ogen open. Een voorbeeld daarvan is eilandjes die worden opgespoten in de Zuid-Chinese Zee. Nou, wat daar gebeurt, ja, dat mag niet. Ja, want wat er gebeurt, ze maken een eiland. En daarna zeggen ze van, oké, om dit eiland, krachtens internationaal recht, ja, er zit een 12-mijlszone omheen. Dat is dan nationaal territorium. En daarom zit een, wat is het, een 200-mijlszone, even uit mijn hoofd. En dat is dan de economische exclusieve zone. En die laatste is vooral interessant, want dat geeft jou namelijk de rechten om diepzee, mijnbouw en ontginning van grondstoffen zoals gas en olievoorraden of mangaan in dat gebied te mogen doen. Alleen wat er dan gebeurt, als jij dus zo'n eilandje doet, maakt, en die exclusieve economische zone die overlapt met die van Filipijnen
een ander
of
land,
van Vietnam, ja, dan heb je dus een issue. Nou, daar zijn rechtelijke uitspraken over geweest door het Zeehof. Ja, ik denk de naam even niet exact scherp.
Ja, het heeft in ieder geval met het UNCLOS te maken, de UN Convention on the Law of the Sea. En,
ja, daar zit UNCLOS inderdaad iets onder. Ja, en in dat UNCLOS kun je dat niet zomaar zeggen. Maar het is natuurlijk een vorm van legal warfare dat je zegt, nee, kijk, krachtens internationaal recht kan ik gewoon die cirkels eromheen trekken en dat geeft mij het recht. En laat het tribunaal maar een uitspraak doen over die wie van welke economische exclusieve zone nou is. Nou, die heeft er een uitspraak over gedaan en het mag gewoon niet. Dus alleen, vervolgens gaan ze daar op basis van oude claims, dat noemen ze de nine dash line, dus daarmee claimen ze eigenlijk een soort zeegebied op.
Ja.
Nou, en wat er dan gebeurt, eigenlijk je krijgt een soort van gewoonterecht, zo heb ik het me laten uitleggen. Je moet dus eigenlijk als krijgsmachten van Westen af en toe door die 12-mijlszone en door die exclusieve economische zone, die non-existent is, maar die zij zeggen dat er is, moet je af en toe erheen varen. Want als je dat namelijk niet doet en het wordt nooit contested,
dan is het hetzelfde waarheid.
Dan is het van hun. Dat is hetzelfde als een gemeente met het kadaster. Als jij heel lang een stukje hebt en dat is gemeentegrond en gebruikt, op een gegeven moment is het van jou. Hè?
Ja.
Dus, en dan heb je, en zo werkt het met dat soort wetgeving eigenlijk ook. Maar dat gaat nog verder. Dat gaat zover dat soms PhD, mensen die promoveren aan een universiteit, dat die betaald worden door een Chinese staat om artikelen te schrijven in wetenschappelijke internationale tijdschriften. Die zijn namelijk peer-reviewed, dus daar kijken meerdere mensen naar mee. En dan ontstaat er een situatie dat je zo academische bewijslast aanlevert. In combinatie met dat soort van gewoonterecht, zeg ik even als juridische leek.
Ja.
Dat je dus toch een situatie kan staan, als je het lang genoeg niet contest, dus oftewel er doorheen vaart, dat het plotseling
dan is dat de bron
juridisch ook een voldongen feit is.
Ja.
Dat is wel echt geraffineerd. Dus, en hier moet je dus heel erg op. Dit is een mooi voorbeeld van legal warfare. En mooi, misschien niet de beste term, maar het is in ieder geval geraffineerd.
Ja, dat is het zeker. Ja. Ja.
Nou, dat is dus een vorm van misbruik van het recht.
Ja, ja, precies.
Hey, je gaat een stukje grond maken. Dan zeg je, hier is mijn zone. Ik ga er ook nog even zorgen dat er wat mensen over gaan schrijven.
Ja.
En dan zorg ik op die manier dat het mijn EEZ wordt.
Ja, of, precies. Gekeken. Maar dan gaat het wel over ergens in de middle of nowhere een eilandje opbouwen waar je dat dan krijgt, zeg maar. Of misschien heel tactisch in de middle of nowhere weggezet.
Op tactische plekken, denk
maar
ik.
Maar we hebben het niet over het opspuiten van grond in je eigen gebied, zeg maar. In die 12 meter eigen of in die...
Wat al van jezelf was?
Nou ja, je ziet natuurlijk van alles. Je ziet natuurlijk ook die eilanden, die palmboom-eilanden
Dubai. Maar dat is toch
ook een nieuw land.
Ja, maar is dat een militair doel dan? Is dat een operationeel doel dat het wordt gebruikt? Kijk, dat natuurlijk,
nee,
dat
misschien
kan
niet,
ook allemaal.
Maar dan creëer je toch indirect, creëer je daar dan toch ook weer een verbreding van je kustlijn mee?
Oh, wellicht. Ja, maar die zitten wel direct aan de
kust, die zitten
toch?
Nog binnen die eigen zone.
Ja, nee, dus ik
waarin
denk dat
je dingen mag doen.
Ja, maar je bent heel creatief, maar je maakt het wel een beetje complex.
Oh, sorry. Negeer het maar dan.
Ik dacht dat we dit kort gingen doen, maar dat wordt bij deze al heel lastig. Maar wat ik nog heel leuk vond om te noemen, en dan even als teaser, als we nog een keer een hele lange aflevering gaan maken, alleen maar over lawfare. En hopelijk met iemand die zich gaat melden bij ons, die hier helemaal los op is. En ik ben nog zoekende mensen. Als je iemand bent of kent die echt lawfare helemaal de bom vindt, meld je bij ons. Klap ook met tfminder.nl of via onze socials. Dan gaan we echt een aflevering met je maken. Maar waar dit helemaal in de oudheid vandaan komt, is uit de tijd van Hugo de Groot. Grotius, dat is echt onze founding father van het internationale recht.
Oeh.
Dat is echt onze held als militair juriste natuurlijk. Hè. Ja, je kan me uitlachen. Maar
nee, helemaal niet. Inderdaad genieten.
Nou, In die tijd, dan hebben we het over 16 zoveel, hadden we natuurlijk de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Ja.
En nu, de Law of Nations, heeft hij beschreven dat de zee van een ieder is. En dat we allemaal vrij zijn om de zee te gebruiken voor handel. En de Freedom of the Sea, dat is dat Mare Liberum. Dat is echt een idee dat hij toen ontwikkeld heeft. En wat uiteindelijk dus gewoon helemaal, nou ja, het recht is geworden. En dat heeft dus Nederland die militaire macht eigenlijk gegeven. Omdat het internationale recht op die manier te kunnen doen wat Nederland toen wilde doen.
Ja.
Nou, dat vind ik echt geweldig. Vond ik echt heel leuk. Dus dat is eigenlijk al het allereerste begin van Lawfare. En ik word hier heel warm van.
Ja, nee, ik vind het heel leuk. Ik denk dan bij mezelf, dat is gewoon een creatief eilandje, maar dan in een wetboek maken.
Ja, nou, een beetje wel, ja. Ja, heel creatief.
Ja,
ja, we gaan het gewoon oplossen. Ja. En dan we schrijven gewoon daar een heel slim boek over. En we maken een gewoon zeerecht.
Ja.
En door het ontwikkelen van dat zeerecht, dan kunnen we onze doelen bereiken.
Ja, precies.
En dat is gelukt.
Ja, ja, heel leuk. En dat zal tot op de dag van vandaag nog van toepassing zijn.
Ja, kijk, en dat is wel leuk als we hier nog een keer nader over gaan hebben. Er zijn echt, ik heb er ook een heel mooi boek over. En dat is heel leuk om even hierop voor te bereiden. Maar er staan ook echt allemaal hele leuke voorbeelden in. Interessante voorbeelden in vanuit verschillende landen. Heel veel vanuit Amerika en ook Amerika en Iran. En de manieren die zijn gebruikt door bijvoorbeeld met bombardementen van Amerika. Ja. En dat dan de partij, zeg maar, die werd aangevallen, die legde dan bijvoorbeeld ook uit mortuaria lijken neer. Om laten lijken dat daar heel veel burgerslachtoffers waren. Om ervoor te zorgen dat Amerika veel restrictiever werd met hun bombardementen vanuit de lucht.
Ja.
Kijk, dat zijn allemaal van die middelen. Nou, ik heb dat voorbeeld zet vol van dit soort middelen, ook uit China bijvoorbeeld, uit andere landen. En dus daar kunnen we, als we nog een keer hier nader op ingaan, dan is het heel leuk om dat nog een keer verder uit te diepen. Want er zit heel veel achter, allerlei manieren die je dan kan gebruiken, die we in de geschiedenis kunnen zien. Wat ook echt effect heeft gehad op hoe we optreden als strijdkrachten.
Ja. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Voor de liefhebber luisteraar, welk boek?
Lawfare, hè? Lawfare. Van Kittry. Law as a Weapon of War. Lawfare heet het.
Nou, wat leuk.
Ja.
Nou, ik zeg, meld je aan mocht je hier meer van weten en met ons erover in gesprek wil gaan.
Ja, lijkt ons heel leuk.
Ja, absoluut. En voor nu, Annemarie, zeg ik dankjewel voor deze aflevering.
Jij ook.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.